in welke ruimte u zich ook bevindt, hier of elders. Wij weten ons geroepen door de Heer onze God, dat er in de stilte ruimte zal zijn om ons te openen voor zijn aanwezigheid.
Onze hulp is in de naam van de Heer. Wees hier aanwezig, wordt ons gegeven, dat wij u horen mogen met hart en ziel. Wek uw kracht en kom ons bevrijden, door Christus onze Heer. Dank voor de praktische hulp om het gelijk even recht. Ja, dat scheelt mijn rug toch. Vandaag zijn we hier opnieuw bij elkaar gekomen om te vieren, om te danken en te bidden. We komen samen omdat we elkaar nodig hebben. En omdat we elkaar moed en vreugde geven. We zijn gemeenschap met elkaar. En voor de wijdere wereld om ons heen. In het dorp waar we wonen, Waddinxveen en verder. En vandaag staan we stil bij dat en verder. Onze blik gaat naar buiten, naar mensen in Afrika, mensen in Bangladesh. Opdat we ons bewust zijn en blijven van onze verbondenheid met mensen wereldwijd. Als kinderen van éénzelfde vader. En zo wordt deze vijfde zondag van de herfst een zondag van bezinning op medemenselijkheid, op mededogen en solidariteit, waartoe God ons in Christus oproept. Laten we allereerst de nood van de wereld aan God voorleggen en bidden om ontferming. Laten we bidden. Eeuwige, u brengt ons hier samen in de beschutting van deze ruimte waar zoveel ons zijn voorgegaan. Om uw woord te horen zijn we gekomen, om iets van uw licht te ervaren en opnieuw met elkaar verbonden te worden als gemeente van Christus. Maar niet alleen voor onszelf komen we hier. We dragen met ons de zorgen om de wereld, om mensen in nood, om uw schepping die zucht en lijdt. En daarom roepen we tot u, om mensen, vernederd, geslagen, gebruikt, om slachtoffers van het geweld van machten en meesters. Heer, ontferm. Om mensen die niet serieus genomen worden in hun verlangen naar vrede, naar heelheid van de schepping, die niet gehoord worden in hun protest. Christus, ontferm. Om uw schepping zelf, o God, die zucht en sterft onder het onstilbaar verlangen naar altijd meer. Om zoveel moois dat kapot gaat aan hebzucht. Heer, ontferm. En om al die kleine, onaanzienlijk, die hopen op u, o God, die de droom bewaren van uw koninkrijk. Heer, ontferm. Amen. Het is vandaag een dienst in het teken van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking, ZWO. Dat is een deel van het werk van elke plaatselijke gemeente. Het hoort bij onze manier van kerk zijn. En hier in Waddinxveen heeft u daarvoor ook een aantal mensen die zich daar bijzonder voor inzetten. Een taakgroep of een commissie, dat weet ik niet precies. Maar we hebben met elkaar deze dienst voorbereid. Ik werk zelf bij Kerk in Actie. En Kerk in Actie is eigenlijk van de landelijke kerk die taakgroep voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Het is geen aparte organisatie, maar het is volop deel van de protestantse kerk in Nederland. En ja, ik heb een paar foto's meegenomen om het werk iets dichterbij te brengen vandaag. Ik wil een paar dingen vertellen uit mijn eigen ervaring. Heel breed over het werk van zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking. En ik begin met deze foto die ik eind mei genomen heb in Rwanda. En u ziet daar een zuster, een diakones. En zij is op bezoek bij een arm gezin in het westen van Rwanda. Die diakonessen die zitten daar sinds 1984. Ze zijn mede opgericht door de zendingsdiakonessen van hier uit Amerongen. Er zijn altijd nog een paar diakonessen in Amerongen. En zij hebben mede die gemeenschap in Rwanda opgericht. Dat laat al iets zien van de lange geschiedenis die we vaak hebben met onze partners over zee. En u ziet die zuster die op bezoek gaat bij een gezin waarvan de kinderen leden aan ondervoeding. De zusters strijden daar tegen ondervoeding door voorlichting te geven over voeding en over gezondheid. En ook door over medische zaken kennis over te brengen. En ook door te proberen die mensen weer wat meer grond te geven. Want veel mensen daar zijn hun grond kwijtgeraakt door een grote theeplantage die daar gevestigd is. Nou, die zusters die laten eigenlijk zien hoezeer diaconaat en zending verbonden zijn. Hun motivatie komt helemaal uit het geloof. Ze willen de liefde van Christus delen met mensen. Maar dat geven ze handen en voeten door om te zien naar de mensen in hun omgeving die het nodig hebben. Gaan we naar de tweede dia. Ik weet niet of het te lezen is. Maar dat is eigenlijk de samenvatting van waarom we dit werk doen. Hè? Waarom doen we dit eigenlijk met elkaar? Wat is het doel van zoiets als Kerk in Actie of van de lokale ZWO-groep? Nou, dat is dat we ons samen inzetten met kerken en andere organisaties wereldwijd voor een samenleving waarin mensen tot hun recht komen. Iedereen. En waarin mensen weet hebben van Gods liefde voor allen. En in vrede samenleven, zorg dragen voor elkaar en voor de schepping. Daar heb je in één zin eigenlijk het diaconaat en de zending bij elkaar. En over die twee kanten van het, van dezelfde medaille wil ik nog een paar dingen laten zien. Volgende dia. Hier ziet u een helemaal rechts. Het is niet zo heel goed te zien, maar dat is een vrouwelijke predikant, een vrouwelijke dominee in Rwanda. En zij zit hier, u ziet haar hier met een groep doofstommen. Die groep, dat was de enige groep eind mei die nog samen kon komen, eigenlijk naast de kerk. Want in Rwanda zijn momenteel heel veel kerken gesloten door de overheid, omdat de gebouwen niet voldoen aan de eisen. essentiële reden. Maar het is ook wel een manier om te laten zien wie er de baas is in het land. Ongeveer 90%, 95% van de mensen is christen. En 70% van de kerkgebouwen is momenteel dicht. Dus dat is een enorme machtsvertoon. Wij zijn solidair met die kerk. We ondersteunen die kerk om weer te voldoen aan de eisen, zodat de gebouwen weer open kunnen. En zo leven we vanuit de zending ook mee met de kerken daar. Maar echt het verhaal vertellen, dat kunnen de mensen prima zelf. Dus zoals deze predikant, en u ziet ook, want zij geeft dat ook op een mooie manier vorm. Door ook juist om te zien naar die kwetsbare mensen. Die niet kunnen horen. De doofstommen. Maar die toch bij die kerk bij elkaar komen in een zijgebouwtje wat dan nog wel gebruikt mag worden. En wij zetten ook veel in op het opleiden van met name ook vrouwen in de kerken in Afrika. Want door meer vrouwen ook voorganger te krijgen in de kerken, dat gaat ook een effect hebben op hoe de positie van vrouwen in de samenleving is. We doen dat heel gericht op een aantal plekken. Juist meer vrouwen als voorganger krijgen. Zoals deze voorgangster. Volgende plaatje laat iets zien over ook belangrijk werk van de kerk in Rwanda dan. Verzoening. Rechts ziet u een herdenking van de genocide die in 1994 daar plaatsvond. U zult zich dat allemaal vast herinneren. Een verschrikkelijke moordpartij die daar plaatsvond gedurende 3 maanden. En die samenleving die is dat nog altijd aan het verwerken. De kerken spelen daar ook een rol in. De herdenking op zo'n manier dat het leidt tot verzoening. En u ziet daar ook 2 mensen een beetje dichterbij. Zij zijn deel van een verzoeningsgroep in een kerk. De predikant in die plaats heeft mensen bij elkaar gebracht. Enerzijds zijn dat veroordeelde mensen die hebben meegedaan aan het moorden. Die hebben 15, 20 jaar gevangen gezeten, maar op een gegeven moment komen ze weer vrij. En komen weer terug in het dorp waar ze vandaan komen. Aan de andere kant zijn dat mensen die veel familie verloren hebben. Deze vrouw heeft iets van 6 familieleden verloren. Dat is heel moeilijk als je dan weer elkaar tegenkomt in het dorp en misschien zelfs in de kerk. Die daders die waren ook gewoon vaak lid van de kerk. De kerk in Rwanda die zet erg in op het mogelijk maken dat mensen weer samenleven op verzoening. Bij deze 2 heb ik het echt gezien. Ik heb ze 2 jaar eerder gezien. Toen zaten ze net in die groep, was er nog heel veel spanning. En nu zag ik hoe ze heel ontspannen bij elkaar waren. En ze vertelden ook over de vriendschap die was ontstaan. Er was vergeving gevraagd, er was vergeving gegeven. Mensen kunnen weer samen verder. Een heel mooi element eigenlijk van kerk zijn in Rwanda. Volgende dia laat iets zien van dat diaconale, het omzien naar kwetsbare kinderen. U ziet daar een kleine jongen, hij heeft HIV en er wordt door mensen vanuit de kerk naar hem omgezien. Dat is ook een organisatie die is ontstaan vlak na de genocide. Toen hebben ze veel wezen opgevangen en nu richten zij zich met name op kinderen die leven met HIV en AIDS. Niet om ze ergens in een tehuis samen te brengen, maar om die gezinnen waar ze in zitten te ondersteunen. Een volgende dia laat iets zien van wat Kerk in Actie ook doet op veel plekken. Dat is noodhulp. Hier ziet u vluchtelingen uit Zuid-Soedan die naar Oeganda gevlucht zijn. En die daar ook door de kerk in Oeganda worden ondersteund met de verwerking van alle trauma's waar ze mee zitten. Maar ook geholpen worden om hun leven weer op te zetten. Dus om weer eigen inkomsten te genereren, voedsel te verbouwen, dat soort zaken. En een volgende dia die sluit een beetje aan bij de collecte van vandaag. Want na de dienst, of na de preek, zullen we gaan collecteren voor een project in Bangladesh. Voor mensen die te maken hebben met klimaatverandering. Deze mensen in Oeganda hebben daar ook mee te maken. Het zijn boeren die door het veranderende regenpatroon eigenlijk niet meer op hun gewone manier kunnen overleven. Oogsten mislukken doordat de regen te lang uitblijft. Of soms wordt alles weggespoeld als er ineens weer te veel regen valt. En zij worden geholpen om hun manier van produceren aan te passen. Wij zien dat als een stukje verantwoordelijkheid ook van ons als mensen in het Westen. Want die veranderingen waar zij mee te maken hebben, die zijn ook het gevolg van wat wij hier de afgelopen 150 jaar gedaan hebben. We waren ons daar waarschijnlijk niet van bewust. Maar we zijn er wel mede verantwoordelijk voor. Een stukje gerechtigheid om die mensen nu ook te helpen. Om zich aan te passen. En om te kunnen overleven. Nou, dit was even heel kort in een vogelvlucht iets van wat Kerk in Actie doet. Wat ik zelf gezien heb. Ik zou er, als u wilt, na de dienst nog prima wat verder over kunnen vertellen. U ziet dat we als kerken historische banden hebben met kerken overal in de wereld. Historische banden, maar ook banden die te maken hebben gewoon met oorzaak en gevolg wereldwijd. We kunnen wat daar zich afspeelt niet loszien van wat hier gebeurt. We zijn ook verbonden door onze gedeelde mensheid. We zijn allemaal mensen. Het is mooi als we hier als kerk die medemenselijkheid en die verbondenheid vorm kunnen geven. En samen kunnen werken aan die wereld waarin iedereen tot zijn recht komt. Waarin mensen voor elkaar zorgen zoals we gezien hebben. En ook zorg dragen voor de schepping. Dit even als korte presentatie. Voordat we nu de Bijbel gaan openen, vragen we God om zijn verlichting met de Geest. God, u die ons hoort als we tot u roepen. Laten we ons in staat zijn om uw stem te horen, wanneer u tot ons spreekt. We danken u voor de geschriften, die getuigen van uw spreken met mensen de eeuwen door. Help ons, als wij proberen de woorden die geschreven zijn, te begrijpen en te verstaan wat u ons vandaag te zeggen hebt. Open ons hart en ons verstand. Maak ons tot mensen van barmhartigheid en vrede. En schenk ons moed om getuigen te zijn van uw waarheid. Dat zo uw koninkrijk ook in en door ons zichtbaar mag worden. Amen. Dan gaan we luisteren naar de eerste lezing uit 1 Koningen 17. En zingen aansluitend lied 322, vers 1 en 2.
1 Koningen 17, de versen 1 tot en met 16. De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta. De eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden: Ga weg van hier, ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in het Kerit-dal, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in het Kerit-dal, ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees. En water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het almaar niet regent in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. En toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden: Ga naar Sarfat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Sarfat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was met hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij erna of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad. Alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen wij van honger sterven. Maar Elia zei: Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was. Maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom het dan brengen. En daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël: Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd.
Thank you.
tweede lezing van vandaag komt uit het evangelie van Lucas hoofdstuk 4. Vanaf vers 14. Vervuld met de kracht van de geest, keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: Dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Genees je, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde: Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. mensen, gemeente van Jezus Christus. In aanloop naar de verkiezingen van 29 oktober nemen politieke partijen hun standpunten in. En in kranten staan overzichten van waar partijen meer of juist minder geld aan willen besteden. En zo zag ik gisteren een overzicht in een krant waaruit bleek dat de meeste partijen die meedoen aan de verkiezingen willen bezuinigen op internationale samenwerking. En veel trouwens ook op duurzaamheid. Ofwel minder van onze rijkdom delen met arme landen die hulp nodig hebben om het leven van hun inwoners te verbeteren. Minder delen, meer voor onszelf. Hoe staan wij daar tegenover als gelovigen en als gemeente? En waarom? De kerk is meer dan alleen hier, hoorde ik in de voorbereiding op deze dienst. Ofwel, kerk zijn gaat over grenzen heen, wereldwijd. Bij kerk zijn hoort verbinding met mensen in andere landen. In Bangladesh, in Afrika, in Pakistan, in Oost-Europa, in Zuid-Amerika. En die betrokkenheid op mensen elders in de wereld, met name op mensen die het minder goed hebben dan wij, die betrokkenheid heeft misschien ook wel iets met idealisme te maken. Met geloven in een ideaal. Of in Bijbelse woorden, geloven in Gods koninkrijk. Dat komt. En daaraan willen bijdragen. Eraan willen bijdragen dat mensen eindelijk tot hun recht komen. Dat er vrede zal zijn. Is dat niet heel wezenlijk voor geloof? We hebben vanmorgen gelezen over Jezus die in Nazareth in de synagoge een paar versen uit Jesaja leest. Hij sprokkelt het bij elkaar. Een stukje uit Jesaja 58 en een stukje uit Jesaja 61. Maar die versen die heeft hij gekozen omdat ze precies weergeven hoe hij zijn roeping ziet. Het zijn als het ware versen die zijn missiestatement uitdrukken. Ze verwoorden hoe hij zijn opdracht in de wereld ziet en ervaart. Na 40 dagen in de woestijn komt hij terug onder de mensen, vol van Gods geest. En hij leest: de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft me gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Deze woorden, zo zegt hij, zijn vandaag in vervulling gegaan. Dat wil zeggen, het is niet langer alleen een woord, een dode letter, een tekst, maar het wordt levende werkelijkheid. Het krijgt handen en voeten. Dit is wat ik ga doen. Het is mijn missie. Hiervoor heb ik de geest ontvangen in de woestijn. Zo staat hij daar in die synagoge tussen zijn dorpsgenoten. En je kunt je voorstellen dat dat verwondering oproept. Mooi gesproken, maar ook, dat is toch de zoon van Jozef? Is het niet wat te pretentieus? Er ontstaat al snel weerstand. Maar als wij nadenken over zending en over werelddiaconaat, dan is dit een belangrijke tekst voor ons. Je hebt het slot van Matthäus. Ga dan heen en maak alle volken tot mijn leerlingen. Maar je hebt ook deze tekst. Wat Jezus zelf zegt over zijn roeping, over zijn missie, over zijn gezonden zijn. Niet alleen verkondiging, maar ook bevrijding en genezing. Het gaat over concrete verbetering in het leven van mensen. Hij is gericht op de armen, de gevangenen, de blinden, de gebrokenen. Mensen die gebroken zijn door alles wat ze hebben meegemaakt. Het is een tekst vol diaconale betrokkenheid. Vol dienst aan de medemens in nood. Meer, misschien nog meer dan zendeling, komt Jezus hier naar voren als een soort diaken. De wereld in, naar de mensen toe. De mensen die het nodig hebben. Maar ook niet alleen genezing en bevrijding, maar daarbij ook verkondiging, goed nieuws. Een nieuw perspectief voor mensen in de verdrukking, voor mensen in armoede. Een verhaal over een andere wereld, over Gods rijk, waarin ook zij tot hun recht zullen komen. Een evangelie dat eigenlijk de bestaande orde, de wereld zoals die is, zoals die toen was en zoals die in wezen op veel plekken nog altijd is. Een ander perspectief wat die bestaande wereld doorbreekt, op zijn kop zet. Gods rijk. Dat is goed nieuws voor de armen. De wereld zoals die is, is vaak geen goed nieuws. En dat botst. De wereld zoals die is, botst met hoe God naar de wereld kijkt. Met wat God voor ogen had toen hij de wereld maakte. Wat God voor ogen heeft met mensen. Vanaf ons eerste begin. God wil dat we tot bloei komen. Tot ons recht komen. Ik zei het al. Die verkondiging van Jezus, dat goede nieuws, waarover de mensen zich verwonderen, roept ook weerstand op. Al vrij snel slaat het om daar in de synagoge. Want deze woorden van goed nieuws, die tasten wel de orde aan zoals die is. De scheve verhoudingen, het verkregen bezit, de mensen die gestraft zijn voor het een of het ander. We hebben belangen bij de wereld zoals die is. Ook daar in dat dorp. En die boodschap die hij brengt van dat genadejaar, ja, dat tast die orde aan, dat tast die belangen aan. En de mensen pikken het niet. Ze ontsteken in woede. En waarom zou de arme voorrang krijgen? Of de zieke vreemdeling. Jezus verwijst naar de arme weduwe in Sidon, waarover we gelezen hebben. De arme in het buitenland. Of die zieke Syriër, die Naaman. Waarom zouden die voorrang krijgen boven ons hier in Nazareth? Jezus zegt, ik kom niet in de eerste plaats voor jullie. Net zoals de profeten voor mij soms gezonden werden naar de mensen die over de grenzen wonen. Met zijn verwijzing naar die profeten, naar die verhalen over mensen, over profeten die de grenzen overgingen, zegt Jezus niet alleen, zegt Jezus, dat Gods betrokkenheid op mensen ook wereldwijd is. Niet het eigen volk eerst, maar het koninkrijk van God voorop. En daarin komt heel de schepping, daarin komen alle volken mee. Als je over die reactie nadenkt en over de wereld van vandaag, dan zie je dat we nog niet zoveel verder zijn dan de mensen toen in Nazareth. De boosheid soms als er aandacht uitgaat en als er middelen besteed worden om mensen die het nodig hebben, maar die niet tot ons eigen volk behoren, om die te helpen. De boosheid die dat oproept, dat zien we ook vandaag de dag. Jezus nodigt ons uit om niet op onszelf gericht te blijven, niet op ons eigen dorp, maar hoop te houden voor de wereld, voor een nieuwe wereld. Het lijkt soms of we de hoop ook opgegeven hebben voor Afrika, voordat het nog zin heeft om daar iets aan te doen. We moeten die hoop niet opgeven. Hoopvol blijven voor die nieuwe wereld die komt, waarin ontwikkeling rechtvaardig verdeeld zal zijn, waar iedereen tot zijn recht zal komen, waarin de zwakken bescherming vinden en machtigen op hun plaats gezet worden. Een van de verhalen waar Jezus naar verwijst, daar in de synagoge van Nazareth, dat is het verhaal dat we vandaag ook gelezen hebben, over Elia en de weduwe van Sarfat. En wat meteen opviel toen we het verhaal lazen in de voorbereiding, meteen in het begin speelt het klimaat een rol. Er valt geen regen, er is droogte en als gevolg daarvan hongersnood. Elia is als het ware een klimaatvluchteling, avant la lettre. Op de vlucht voor droogte en honger. En ook op de vlucht voor de koning. Dus ook een politiek vluchteling. Omdat hij de koning met zijn beleid de schuld gaf van die droogte. Ook dat kan ons bekend voorkomen. Een koning, een heerser die niet wil weten van zijn eigen verantwoordelijkheid voor het klimaat. Liever blijft Abraham offeren aan de goden van de welvaart dan dat hij tot inkeer komt en zich richt tot de God van Israël. Een God die een God van bevrijding is, een God van zorg voor de armen, een God die de mens vraagt om te zorgen voor de schepping. Iets anders wat we uit het verhaal kunnen halen is dat we zien hoe de weduwe en de profeet elkaar helpen. Mensen hebben elkaar nodig. En zo is het wereldwijd ook in het werk van zending en werelddiaconaat. Het is nooit eenrichtingsverkeer. Hulp kan wederkerig zijn. De profeet heeft iemand nodig die hem onderdak biedt en voedsel. Maar ook de weduwe heeft iemand nodig. Zij is wanhopig, want ze denkt dat ze niet meer genoeg heeft om te overleven. En in haar wanhoop, in haar angst voor haar eigen overleven, weigert ze aanvankelijk ook om het voedsel dat ze heeft nog te delen. Eigenlijk zegt ze het met zoveel woorden: ik heb niet eens genoeg voor mezelf, dus ik kan het jou niet geven. Ze is bang, blijkt. Want de profeet zegt tegen haar, ja, in de vertaling die we hoorden, maak je niet ongerust, maar in de oudere vertaling, vrees niet, wees niet bang. En dat is zo'n telkens terugkerend vers door de Bijbel heen. Wees niet bang. Geloven is dat we niet bang zijn. Dat we niet bang zijn. Want angst die doet ons naar binnen keren. Die maakt ons gericht op ons eigen overleven. Zorgt ervoor dat we niet meer willen delen. En dat zien we nu in de samenleving gebeuren. Mensen zijn bang. Bang om te delen. Bang dat we tekortkomen. En steeds meer op zichzelf gericht. Op het eigen volk. De eigen persoon. Maar die barrière van angst en wanhoop, die wordt dus door de profeet overwonnen. Met dat simpele woord, wees niet bang. Dat is heel kort. Ik weet niet hoeveel tijd hij er in werkelijkheid voor nodig had om haar te overtuigen. Maar het mooie is dat ze weer vertrouwen krijgt. En het er maar op waagt. En weer mens wordt, medemens wordt. Niet langer alleen maar op zichzelf en haar kind gericht, maar bereid om te delen. En dan gebeurt het wonder van het delen. Het blijkt dat er genoeg is. Voor haar, voor haar kind en haar gezin, voor de profeet erbij ook nog. Die blijft kennelijk ook bij haar. Misschien zijn ze samen toch sterker dan alleen. Hoe dan ook. Door te delen gebeurt het wonder. Er is genoeg voor iedereen. Precies zoals de profeet gezegd had. De woorden van God die hij had overgebracht. Wees niet bang, er zal genoeg zijn totdat de regen terugkeert. Ik denk dat we bij onszelf dat altijd moeten nagaan. Of wij reageren uit angst. En waar dat vandaan komt. En of we daar iets tegen kunnen doen. In geloof een stap kunnen zetten. Om te vertrouwen op God. En om gewoon gehoor te geven aan de roeping om medemens te zijn. Om te delen wat we hebben. Om het leven van anderen ook mogelijk te maken. Wees niet bang. Nog even terug naar Lucas. Jezus die komt uit de woestijn. En we hebben dat vandaag niet gelezen, maar u kent dat verhaal. Hoe hij in de woestijn op de proef gesteld werd. En allerlei mooie aanbiedingen van macht en rijkdom en roem. Hoe die heeft afgewezen. Hij heeft een keuze gemaakt om niet de makkelijke weg te gaan die de duivel hem aanbood. Maar hij kiest een moeilijke weg met Gods geest. De weg van het koninkrijk. Een moeilijke weg misschien, maar een weg van vertrouwen. Vertrouwen op God. En dat is een weg die ook voor ons open ligt. Zoals we hier gekomen zijn, zijn we toch ook geroepen om te proberen om Jezus na te volgen op die weg. Om af te zien van dingen die makkelijk zijn, maar onrechtvaardig. En om te kiezen voor wat misschien moeilijk is, maar wel de weg is van het koninkrijk. Een weg van rechtvaardigheid, een weg van delen. Een weg van mensen oprichten die het moeilijk hebben. Een weg van mensen tot hun recht laten komen. Om die weg te gaan moeten wij denk ik ook bidden. Om Gods geest. En ik geloof dat als we daarom bidden dat die ons niet onthouden wordt. We kunnen bidden om Gods geest om die weg te gaan. Om moed te krijgen en om vreugde te vinden in het gaan van die weg. Is dat goed nieuws voor ons vandaag? Ik denk het wel. Het gaat niet om ons. Jezus wil dat we niet op onszelf gericht zijn. En ik denk dat als we zijn weg gaan, dat het ons bevrijdt van een last en van zorgen. En dat het ons openmaakt voor mooie dingen in het leven. Voor ontmoetingen, voor goede daden. Voor een vreugdevol gaan. Ja, een hoopvolle weg. Anders dan veel wat ons nu wordt voorgeschoteld. Aan doemscenario's. En aan somberheid over wat er allemaal niet kan. Jezus die geloofde in dat koninkrijk van God in het klein en zette stappen op die weg. Wij zijn uitgenodigd om hem daarin na te volgen. Ga dan met Gods geest. Amen.
Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is voor de ZWO en de tweede voor het kerkbeheer. Op zondag 2 november zal Henk van Hattem bevestigd worden als diaken. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba Wim van den Eyck. De bloemengroepen gaan vandaag met een bemoedigende groet naar mevrouw Groenewegen van de Zuidplaslaan. De bezorging is geregeld. Dan gaat er ook een boeket bloemen naar de heer Nico Kasten van de Zonnehof. Wie wil de bloemen bij hem bezorgen? Dank u wel.
U zag dat het geluid ontbrak, maar de techniek heeft er alles aan gedaan om het tevoorschijn te halen, maar dat is helaas niet gelukt. Maar u kon het hopelijk meelezen, wat er anders ook te horen was geweest. gaan zo danken en voorbeden doen. En Nelly van Sluis die zal daarin ook een deel van de voorbeden doen namens de ZWO-groep. Ik denk dat deze... Oké, ja. Laten we bidden. Goede God, u willen we danken, bron van ons leven, licht in de wereld. Dank u voor deze dag, voor dit uur van samen zijn, voor uw woord dat troost en bemoedigt, voor uw liefde die ons omringt. Dank u voor Jezus Christus, die u uit de dood hebt opgewekt, die gekomen is om de wereld heel te maken, ons te genezen, die met ons is en voor ons uit, onze broeder. We bidden met heel ons hart voor mensen waar ook ter wereld, die getroffen zijn door ongeluk, verdreven van huis en haard, zwervend op zoek naar een thuis, naar veiligheid en geborgenheid. Wilt u hun de weg wijzen naar plaatsen waar ze welkom zijn, naar mensen die hun huis en hart openen en onderdak bieden.
Goede God, wij bidden voor de christenen in Bangladesh. Geef hun kracht om vanuit een minderheidspositie hun werk te kunnen blijven doen. Vanuit hun geloof voelen ze zich niet alleen verantwoordelijk voor opbouw van de kerkgemeenschappen, maar ook voor de hele samenleving. Goede God, wees met de mensen die zich bezighouden met klimaatverandering. Bangladesh is heel kwetsbaar voor de gevolgen van de veranderingen in het klimaat. Er zijn regelmatig cyclonen en overstromingen. Daarom is het belangrijk om de inwoners hiervan bewust te maken, door ze zich voor te bereiden op rampen, door veilige plekken te creëren, door andere gewassen te telen die beter bestand zijn tegen zoutwater. Goede God, wij bidden voor het werk van Kerk in Actie, voor de medewerkers hier in Nederland, dat zij de juiste keuze zullen maken voor de projecten die we als PKN ondersteunen. Wees met de mensen die uitgezonden zijn naar partnerkerken ergens in de wereld. Zegen hun werk, geef hen inspiratie en kracht om door te gaan.
Ook voor mensen dichter bij huis bidden we tot u. Voor de zieken in onze omgeving, in onze familie. Voor jongeren die met problemen kampen, die gepest worden of somber zijn. Voor mensen die eenzaam zijn. Voor mensen die gebukt gaan onder schulden. Wees het licht in hun leven, een teken van hoop. En leid onze voeten, opdat we gaan en met hand en mond en ogen, met heel ons hart uw zegen delen. We bidden voor onze eigen gemeente, om geloof, hoop en liefde. Dat wij de inspiratie blijven ontvangen om naar elkaar om te zien en naar de wereld. Dat we een plaats zijn waar uw koninkrijk zichtbaar wordt. Zo bidden we in stilte om met ons te zijn en met hen die wij in gedachten bij u brengen. En zo bidden wij met de kerk wereldwijd de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Tijdens het filmpje voor de collecte kon u de melodie al horen van het slotlied wat we nu zo mogelijk staande gaan zingen. Een lied oorspronkelijk uit Latijns-Amerika. Behoed en bewaar jij ons, lieve God. Dat we dan mogen blijven drinken uit die bron. De bron van liefde en hoop en gerechtigheid. En ons gedragen weten door de zegen van de eeuwige. Mogen de Heer u zegenen en u behoeden. Mogen de eeuwige haar licht over u laten schijnen en u genadig zijn. Mogen de eeuwige naar u omzien en u vrede geven.